algoritmes. Een set van regels of instructies die een computer uitvoert. Of je nou scrolt op social media of je belastingaangifte doet. Iedereen krijgt dagelijks met algoritmes te maken. In deze aflevering gaan we het hebben over algoritmes. Hoe diensttoeslagen algoritmes gebruikt en hoe het met de risico's van dit gebruik omgaat. Dit is de podcast iBewust, werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. Aflevering 5. Algoritmes. Dit keer praat ik met Chef Klomp, Chief Data Officer binnen diensttoeslagen. En Frederike Loeven, clustercoördinator handhaving en interactie. En Anouk Stukker, teamleider binnen de operationele data analytics afdeling. En Joost van der Burgt, strategisch adviseur ethiek. We gaan het dus hebben over algoritmes en dan vooral over waarvoor deze gebruikt worden, wat de risico's zijn en hoe we hier bij diensttoeslagen mee omgaan. Kunnen jullie als eerste eens uitleggen wat een algoritme nou precies is? Joost?
Ja, een algoritme klinkt misschien een beetje eng en ingewikkeld, maar eigenlijk is het niks meer dan een simpele set van regels of rekenregels of bedrijfsregels die ervoor zorgt dat een bepaalde actie wordt ondernomen, of een bepaald probleem wordt opgelost, of een bepaalde vraag wordt beantwoord. Nou ja, bij traditionele systemen heb je het dan over regels die door mensen zijn bedacht. Hè, bijvoorbeeld een check, is iets een huurhuis of niet? Staat een stoplicht over rood of niet? En bij modernere systemen met artificial intelligence heb je ook algoritmes die op basis van geleerde regels zijn. Dus waar een computer zelf de regels eigenlijk leert uit de data. Algoritmes kunnen dus worden ingezet om problemen op te lossen. Bij toeslagen kan het bijvoorbeeld zijn het zoeken naar ongebruikelijke patronen in data. Maar het kan dus ook heel simpel zijn om een bepaalde actie uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van een toeslag op het einde van de maand. Ja, tot slot zijn niet alle algoritmes even spannend. Hè, je hebt algoritmes die gewoon kunnen helpen bij het ondersteunen van een proces waar niemand eigenlijk direct het effect van merkt. Misschien hooguit als het niet werkt. Maar er zijn ook wat spannendere algoritmes, wat we binnen een Nederlands context steeds vaker ook impactvolle algoritmes noemen. En dat zijn veelal algoritmes die direct of indirect gevolgen hebben voor een burger of rechtsgevolgen kunnen hebben voor een burger. En bij die algoritmes ligt de lat ook wat hoger. En is het ook vaak niet de bedoeling dat er zonder menselijke tussenkomst ook zomaar dat soort impactvolle besluiten worden genomen.
Ja. Oké, maar concreet, wat zijn dan belangrijke algoritmes binnen diensttoeslagen, Anouk?
Nou, goed om te weten is dat zo'n 5,9 miljoen unieke huishoudens in Nederland één of meer toeslagen krijgen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van bijvoorbeeld de zorgverzekering, het onderhoud van hun kinderen, de opvang, maar ook gewoon hun huis om in te wonen. En wij dragen dus bij aan die financieel gezonde huishoudens door het uitkeren en het tijdig toekennen van de toeslagen. En dat zijn dan de 4 toeslagen: kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag. En ja, simpelweg kan dit gewoon niet zonder een vorm van automatisering. En dan moet je ook denken aan hele simpele instructies. En dat doen wij in onze IT-systemen. En ik zou dus zeggen dat al die algoritmes die daarin zitten, om het in de basis goed te laten doorlopen, dat zijn onze belangrijkste algoritmes. En naast deze primaire processen, zoals wij dat dan noemen, hebben wij ook nog altijd algoritmes die wij soms eenmalig gebruiken voor onderzoek, om ons werk te verslimmen, om te zorgen dat dat IT-systeem wel doet wat het moet doen.
Het onderwerp algoritmes komt natuurlijk regelmatig voorbij in de media, maar niet altijd even positief. Waar ligt dat aan? Hoe komt dat, chef?
Ik zal misschien even aangeven wat de media natuurlijk qua ontwikkelingen op AI-gebied is dat natuurlijk erg populair op dit moment. En dat houdt eigenlijk in dat er ook heel veel risico's zijn, maar dat heeft gevolgen voor de burgers in de zin van economische ontwikkelingen die impact kunnen hebben, maar ook maatschappelijk. Met algoritmes kan je videobeelden wijzigen, je kan spraak, teksten, alles is natuurlijk te wijzigen. Daar is regelgeving voor nodig, dus eigenlijk beperkingen. En dat is in Nederland eigenlijk zo dat in ieder geval voor persoonsgegevens, de autoriteit persoonsgegevens is aangewezen om, als er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens met een algoritme, dat die toezicht houdt daarop of alles zeg maar ordelijk en de voldoende waarborg heeft.
Maar wat kan er fout gaan met algoritmes? En hoe kijkt diensttoeslagen daar op dit moment naar?
Ja, ook een hele goede vraag. Algoritmes zijn in de kern eigenlijk hulpmiddelen of stukken gereedschap. En net zoals met andere stukken gereedschap, als je niet goed oplet en niet weet wat je doet, dan kan het al snel heel dramatisch worden. Een van de voorbeelden waar je in de media ook vaker over hoort, is dan vaak het probleem van bias. En wat je bijvoorbeeld vaak met een algoritme wil doen, is je wil bepaalde uitkomsten voorspellen. Bijvoorbeeld, zijn er groepen mensen die mogelijk onbedoeld fouten maken? Of ligt het risico van oneigenlijk gebruik op de loer? En dan ga je dus eigenlijk met een paar datapunten of relevante informatie die je hebt, probeer dus te voorspellen welke personen bijvoorbeeld of bepaalde zaken een hoger risico hebben, als voorbeeld. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is dus een versimpeld model van de werkelijkheid. Je wil iets heel complex vangen eigenlijk, begrip van mensen of motivaties om iets op een misschien een verkeerde manier te gebruiken. Op basis van een aantal datapunten waar misschien een bepaalde statistische verbanden zijn. En dat kan heel goed werken, maar het betekent ook, omdat het een versimpeld model van de werkelijkheid is dat het niet altijd klopt. En wat je dan vervolgens kan hebben, is dat het, als je pech hebt voor bepaalde groepen in de samenleving, misschien wel eens vaker niet klopt dan voor andere groepen. En dan ligt het risico van onterecht onderscheid of bias op de loer.
Ja, bias. Wat is dat precies? Stel, als je lezers van de Libelle bijvoorbeeld uit een algoritme filtert, dan weet je van tevoren dat dit voornamelijk vrouwen zijn en minder mannen. Je weet dus door voorkeur wat er zich in het algoritme bevindt. En die voorkeur is bias. Of zoals Anouk het uitlegt.
In de volksmond hebben we het vaak ook over discriminatie. Dat is dan het ongewenste onderscheid. Bij bias kan je denken aan directe bias. Dus dat je direct een kenmerk van bijvoorbeeld een burger gebruikt en zegt van nou, hier maak ik onderscheid op. Dus dat je bakjes maakt. Dat willen we niet en dat doen wij ook niet. Maar er bestaat ook nog zoiets als indirecte bias. Dat je ogenschijnlijk een heel objectief kenmerk pakt. Binnen toeslagen bijvoorbeeld, het automatisch aanleveren van gegevens van kinderopvanginstellingen aan ons om te kijken of onze toeslagen juist zijn. Maar daar kan indirect wel een gevolg aan vasthangen, bijvoorbeeld voor bepaalde groepen mensen. Die groepen mensen kan je op allerlei manieren indelen. Dat kan zijn nationaliteit, etniciteit, geaardheid, zwangerschap, leeftijd. Nou, ga maar door. Hè. En wat er is gebleken uit bijvoorbeeld het onderzoek van de College van de Rechten van de Mens, dat bepaalde groepen mensen met bepaalde nationaliteiten vaker in die groepen zaten. Zij gebruikten vaker een gastouder gezin. En die leveren vaak niet geautomatiseerd aan, want daar is de man- of vrouwkracht simpelweg niet groot genoeg voor.
Om de olifant in de kamer even te benoemen, een algoritme maakt dingen simpeler, maar is wel foutgevoelig. Frederike legt uit.
Ik kan wel een voorbeeld noemen van een model die wij in het verleden gebruikt hebben, waarbij het denk ik niet helemaal goed gegaan is. Het is het risicoclassificatiemodel. Het is het model dat wij gebruikten om te bepalen welke aanvragen of wijzigingen van aanvragen van de kinderopvangtoeslag of de huurtoeslag in aanmerking kwam voor handmatige behandeling. Dat is een model dat is in 2013 heel snel ontworpen en ingezet. En in 2019 hebben we hem voor het laatst gebruikt. Het is het model dat nu bekend staat als het discriminerend algoritme van de toeslagenaffaire. Op dit moment zien we dat de uitkomsten van het model, dus de mensen die zijn uitgevallen, eigenlijk maar een hele kleine overlap is van de mensen die bekend zijn bij UHT. Maar dat betekent niet dat het niet allemaal goed gegaan is in het verleden. Zo gebruikten we in het risicoclassificatiemodel de indicator nationaliteit. Om te bepalen of iemand die een Nederlander was of niet Nederlander was. En op het moment dat jij geen Nederlander was, dus dan had je een andere nationaliteit of meerdere andere nationaliteiten, dan had je een hoger risico om uit het systeem te vallen. En kwam je dus eerder in aanmerking voor handmatige controle. En we kijken op dit moment doen we nog meerdere onderzoeken om te kijken wat hebben mensen daar nu van kunnen ervaren. We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw model. Een risicomodel voor de huurtoeslag. Voor de kinderopvangtoeslag hebben we heel veel verschillende manieren voor toezicht. En voor de huurtoeslag is dat wat minder. Dus daar missen we echt het risicoclassificatiemodel. Hoe gek dat ook klinkt. Ze zijn nu bezig met de ontwikkeling van een nieuw risicomodel. Het blijft namelijk wel nodig om in je handhaving, in je toezicht, onderscheid te kunnen maken om te bepalen welke mensen eerder in aanmerking komen voor dienstverlening of voor toezicht. Want we kunnen ze simpelweg niet allemaal handmatig behandelen. Maar we moeten ons dan wel bewust zijn dat als je onderscheid maakt, dat je dat doet op goede rechtvaardigheidsgronden en dat je het risico van discriminatie met je meeneemt. Daarom werken we nu eigenlijk met een hele grote groep collega's aan het IAMA. Dat is een impact assessment voor mensenrechten bij de inzet van algoritmes. En dat helpt om de gekozen manier en ontwikkeling van de nieuw risicomodel, om dat beter in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat we aan alle verschillende facetten denken en dat we het risico op mogelijke mensenrechten schending en bias voorkomen.
Met het IAMA, dat vaak bij het inzet van algoritmes, niemand die probeert een slecht algoritme te ontwikkelen om burgers te pesten, maar ongelukken zitten gewoon in hele kleine hoekjes. En zo'n instrument als IAMA helpt je gewoon om heel gestructureerd en systematisch na te denken over waar zou het eventueel fout kunnen gaan om dan maatregelen te treffen. Om dat risico uit te sluiten of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.
Alle vier zijn ze volop bezig met algoritmes en het op hun domein zo goed mogelijk laten verlopen. Uitdagend dus. Wat is eigenlijk hun grootste nachtmerrie?
Enerzijds kan je denken van, goh, het heeft zo'n negatieve bijklank gekregen in de samenleving. Er is zo'n aversie tegen het gebruik van algoritmes door overheidsdiensten. Dat het risico is dat je misschien, als we daarin te ver doorslaan, de baby met het badwater weggooit. Anderzijds, je ziet het vaker, niet elke dag, maar toch best vaak nog in de krant. Het kan heel makkelijk fout gaan. En wat ik al eerder zei, het kost gewoon best wel energie en denkkracht om het echt op een verantwoorde manier te doen. En zolang we dat met z'n allen niet echt op orde hebben, dan is het toch niet uit te sluiten dat er weer een pijnlijk ongeluk kan gebeuren. Of dat we burgers niet op de manier behandelen die we zouden willen.
Nee. Heeft er iemand anders nog nachtmerries?
Ja, mijn grootste nachtmerrie is toch wel dat we allemaal zo bang zijn geworden voor het onderwerp dat we het nooit meer gaan gebruiken. En eigenlijk kunnen we simpelweg niet zonder. Zeker als we onze toeslagen op tijd willen uitbetalen en al die miljoenen mensen die daar echt afhankelijk van zijn, hebben we algoritmes gewoon nodig.
Chef.
Ja, een echte nachtmerrie niet, maar ik denk dat we gewoon heel zorgvuldig moeten zijn de komende tijd. De samenwerking met elkaar moeten zoeken, zodat we die nachtmerrie niet ingaan. Om te zorgen dat we toch voldoen aan alle kaders die gesteld worden en dat we er ook op een goede manier toezicht kunnen uitvoeren.
Ja, Anouk, hoe slaap jij tegenwoordig?
Voor mijzelf geldt, ik zit echt heel erg in de operatie. En Joost legt het net al uit, is dat we willen het heel goed gaan doen. Maar daar zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. En juist omdat we ook dan wel weten dat je bijvoorbeeld afwegingen tussen bepaalde persoonskenmerken misschien niet kunt maken of moet willen maken, dat we het er dan niet over hebben. Dat is denk ik wel een van mijn nachtmerries.
Alle risico's ten spijt, algoritmes zijn belangrijk voor diensttoeslagen. Maar waarom eigenlijk? Dat vraag ik aan Anouk.
Het is denk ik belangrijk om te werken onder bepaalde waarborgen. Je kan bijvoorbeeld denken aan kwaliteit. En dan met name de kwaliteit van de data die wij gebruiken. En deze data is input voor een algoritme. Dus wat zijn de gevolgen voor de burger als deze data die wij gebruiken als input van onjuiste kwaliteit blijkt te zijn? En daarnaast is het ook belangrijk om te beseffen dat zo'n algoritme altijd een onderdeel is van een geheel bedrijfsproces. Dat wil zeggen, je zet het in voor een stukje functionaliteit die je blijkbaar niet met de hand kan afhandelen. En het is daardoor voor de overheid efficiënter om dat op deze manier via een algoritme te laten verlopen. Daarnaast is het juist ook heel erg belangrijk dat we extra aandacht hebben voor de menselijke interventie in die processen. Heeft iedereen wel de juiste kennis om het algoritme te kunnen gebruiken? En kunnen zij wel omgaan met die output? Begrijpt een behandelaar waar de input voor de behandeling vandaan komt? Nou, dat is iets waar we met z'n allen oog voor moeten hebben.
Daarom hebben we vorig jaar ook naast de handhavingsstrategie ook het waarborgkader voor selectieinstrumenten gepubliceerd. Dat we gezamenlijk met de Belastingdienst en de douane hebben opgesteld. En specifiek voor toeslagen hebben afgerond. Daar gaan we nu ons best doen om alle nieuwe en huidige algoritmes aan te laten voldoen.
Oké. Okay. En chef, delen we de algoritmes ook met de buitenwereld? Kan ik als gewone burger zien wat jullie doen?
Jazeker. Je moet het eigenlijk zien dat we op initiatief van Binnenlandse Zaken is een openbaar algoritmeregister ontwikkeld. Daar zijn we vanaf begin af aan bij betrokken geweest. En we hebben ook het eerste algoritme gepubliceerd tijdens de lancering van dat algoritmeregister in 2021. Dat was de huurtoeslag. En inmiddels zijn er op dit moment 5 algoritmes openbaar gemaakt. Dat zijn de 4 toeslagen waar we het over hebben gehad. En ook de populatiekindregeling is gepubliceerd. Maar dat register is misschien ook goed om even het doel van de overheid, wat in ieder geval bij het ministerie van Buitenland of Binnenlandse Zaken heeft ontwikkeld. Die zegt ook van, ja, we moeten het vertrouwen in de overheid vergroten op algoritmegebied. Daarnaast versterken we de positie van de burgers en de bedrijven, doordat ze inzage krijgen in de algoritmes die eigenlijk openbaar worden. En we worden natuurlijk verantwoordelijk gesteld. Dus we verantwoorden om het transparant openbaar te maken. Over het handelen van hoe gaat zo'n algoritme dan in zijn werk. Dus dat kun je er allemaal op teruglezen.
Oké. Frederik, gebeurt er ook nog wel eens iets niet met een algoritme?
Ja, gelukkig heel veel. Onze dienst in de kern natuurlijk een menselijke taak. Algoritmen zijn er met name ter ondersteuning. Maar het echte werk is toch wel het menselijke werk. We hebben steunpunten en balies waar burgers naartoe kunnen als ze vragen hebben of vastlopen. We hebben de Stella-teams. We hebben teams persoonlijke begeleiding die echt ter dienstverlening van de burger staan om gewoon in menselijk contact, telefonisch of soms fysiek aan de balie echt te kunnen helpen. Eigenlijk overal waar een uitzondering komt kijken voor een burger. Dus als je niet het hele standaard aanvraag van A tot Z in je eentje kan afronden, heb je aan allerlei manieren de mogelijkheid om in menselijk contact te komen.
Laten we naar de toekomst kijken. Waar staan we nu? Wat is de visie op algoritmegebied bij diensttoeslagen? Dat vraag ik als eerste aan Joost.
Nou, we zijn flink stappen aan het maken. Een van de lessen die we hebben geleerd in het verleden en de hele maatschappij denk ik wel, is dat het verantwoord gebruik van algoritmes is gewoon verdomde moeilijk. Om dat goed te doen, dat kost gewoon best veel denkwerk en inzet en capaciteit om dat op een verantwoorde manier te doen. Dat is niet alleen een kwestie van een lijstje van regels naleven of vinkjes zetten. Je moet er echt bij nadenken, wat willen wij als organisatie, als toeslagen, enerzijds waarvoor we staan op basis van onze kernwaarden, maar ook gezien de aard van het werk, de zaken die daarin mogelijk fout kunnen gaan of die je wil voorkomen. Wat is onze visie nou, onze eigen visie over hoe we het willen doen? Welke zaken we daarin belangrijk vinden? Welke principes we willen hanteren, welke kernwaarden we daarmee willen naleven. Nou, op basis van die verschillende ingrediënten, de blik van buiten, wet, regelgeving, beleid vanuit centrale overheid, Europa en dus vanuit binnen onze eigen visie, onze eigen ideeën daarbij, hebben we een visie op algoritmes uitgewerkt. Die visie die is nou in concept opgesteld. Hopelijk wordt die binnenkort goedgekeurd en hopelijk gaat die dan ook uiteindelijk organisatiebreed gelden. En dan is het vervolgens de taak om die visie ook echt handen en voeten te geven door het te implementeren in de organisatie.
Ja, een visie, dat klinkt als iets van meer jaren. Wat gaat er in 2024 gebeuren?
Nou ja, wat ik zei, hopelijk in ieder geval een strik eromheen. Dat we ook als organisatie die visie omarmen en onderschrijven. En dan is het inderdaad kijken, je kan niet, die visie is een soort stip op de horizon. Die kan je niet van de een op de andere dag helemaal realiseren. Het is één ding om het bij nieuwe algoritmische systemen toe te passen, maar het is een ander ding om het bij al onze bestaande systemen eigenlijk met terugwerkende kracht op te lossen. Dus we zullen moeten gaan nadenken over vanaf waar we nu staan en waar we naartoe willen. Hoe kunnen we in behapbare stappen, zonder dat het een eeuwigheid duurt, dus hoe kunnen we daar de komende jaren het beste invulling aan geven? Nou ja, dat is echt de volgende stap.
Ja. Hoe kijk jij naar 2024? Wat gaat er allemaal nog gebeuren aan jullie kant?
Een uitdagend jaar, kan ik wel zeggen. Omdat we ook op data management, waar ook algoritmes een onderdeel van is, staat er eigenlijk heel veel te gebeuren om dat op te pakken. Maar we zien ook dat bij Binnenlandse Zaken en Economische Zaken het initiatief genomen is om daar ook werkgroepen voor in te richten. Om zowel op het gebied van beleid, regelgeving dus nationaal, maar ook op experimenten die gaan gebeuren, dat ze dat op gaan pakken. En ze zoeken ook de samenwerking op om dat uiteindelijk met uitvoeringsorganisaties te gaan uitvoeren.
En jij kijkt, Frederik, naar Den Haag, hoe de formatiepogingen wel of niet lukken.
Ja, dit wordt een heel spannend jaar. Zeker met een nieuw kabinet die er wel of niet aan zit te komen. Altijd een verrassing. We hebben ook nog een rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Dat ook gekeken heeft naar algoritmes. Dus daar zal misschien ook nog het een en ander uitkomen. Maar zeker het kabinet. Vorig jaar stond er ook al iets over het gebruik van algoritmes. En het tegengaan van discriminatie daarbij in het coalitieakkoord. Ik verwacht vanuit mijn eigen achtergrond en wat er nu allemaal speelt in de media, dat in het nieuwe coalitieakkoord, of hoe het akkoord ook gaat heten, dat is altijd weer de vraag, nog veel uitgebreider over algoritmes zou gaan. En dat vraagt ook van onze organisatie echt wel iets om dat weer te implementeren en dat op diensttoeslagen toe te passen.
Ook nog wel aardig om aan te vullen. Sommige zaken, hoe goed je het ook wil doen, het is gewoon vaak nog niet duidelijk hoe je iets in de praktijk ook op een goede manier kan doen. Bias-toetsing hebben we het al over gehad. Dat is heel belangrijk, dat klinkt heel sympathiek. Maar als je bijvoorbeeld op bias tegen bepaalde, ik noem maar iets, nationaliteiten wil toetsen, dan zul je linksom of rechtsom ook iets met nationaliteit moeten doen. En dat was nou juist iets waarvan we ook na aanleiding van de toeslagenaffaire een gevoel hebben overgehouden, dat moet je misschien liever niet doen. Hoe je daar in de toekomst mee omgaat, hoe je dat doet op een manier die en effectief is en tegelijkertijd geen nieuw Big Brother gevoel creëert bij burgers. Nou ja, daar zijn nog geen simpele antwoorden op. En daar moeten we nog gaan bedenken hoe we dat in de praktijk nou het beste kunnen gaan doen.
Ja. Waar kunnen medewerkers terecht met vragen?
Uiteraard kunnen ze bij mij terecht als Chief Data Officer van het CIO Office en de directie Informatiestroom en Digitale Ontwikkeling. Vragen kunnen gesteld worden natuurlijk ook aan je manager, die het door kan linken aan de data stewards die daarin assisteren. En we hebben ook zeg maar een postbus ingericht waar vragen gesteld kunnen worden op het algoritmeregister. Wellicht via communicatie zullen we ook nieuwsberichten uitsturen als er weer vernieuwingen zijn.
Kijk aan. We begonnen met een rondgang en we eindigen met een rondgang. Ik zou jullie allemaal even willen vragen, wat is nou de belangrijkste takeaway die je aan alle medewerkers die deze aflevering hebben geluisterd wil geven? Anouk, mag ik bij jou beginnen?
Ja, ik denk het belangrijkste is dat iedereen wel onderdeel is van een algoritmesysteem binnen onze dienst. Dus besef dat het werk wat jij doet waarschijnlijk een onderdeel is, al is het de input of de output of het algoritme zelf, zeg maar. Dat je daar samen één systeem vormt en dat je daar ook oog voor hebt.
Joost.
Ja, in aanvulling van Anouk, dat het ook echt een proces is van bloed, zweet en tranen, zou je bijna kunnen zeggen. Dit moet echt gewoon gaan leven in de organisatie. En van hoog tot laag en van links tot rechts qua afdelingen moet je daar gewoon echt in de praktijk handen en voeten aan geven.
Ja, chef.
Ja, ik denk dat iedereen, in ieder geval een groot deel van de medewerkers gebruikt zeg maar de output van een algoritme en misschien ook dat zij de input verzorgen op het algoritmegebied. En als er onjuistheden zijn, meld ze dan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zo kun je ook met tijdige signalering kunnen we ook zaken beantwoorden of wel verbeteren als dat nodig is.
Frederik.
Nou, daarop aanvullend zou ik zeggen, stel je vragen. Dus als je het niet begrijpt, het is vaak een ingewikkeld, een technisch onderwerp, maar soms zijn de antwoorden toch best makkelijk. Stel je vragen en ga het gesprek niet uit de weg. Neem contact op met Jeff of iemand anders uit zijn team. En dan laten we gewoon het goede gesprek voeren met elkaar.
Dit was iBewust, werken met overheidsinformatie. Een interne podcast van diensttoeslagen. Vraag jij je collega's even of zij al naar deze podcastserie hebben geluisterd? Hoe meer luisteraars, hoe beter iedereen is ingelicht over alle belangrijke zaken die spelen rond informatiehuishouding binnen de overheid. Graag tot de volgende keer.